Ezechiël 37 vanaf vers 1. De hand des Heren kwam op mij en de Heere voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat was vol beenderen. Hij deed mij daar naar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heeren. Zo spreekt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis, en zie een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voorts zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft, en ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. Een tijdje geleden sprak ik ergens over de dorre doodsbeenderen uit deze profetie van Ezechiël. En toen zei iemand tegen me afloop, dat was heel interessant, want ik had nog nooit van dat visioen gehoord. Nou, als dat zo is, en misschien zijn hier vanavond ook wel mensen die zeggen, nou, ik wist niet dat deze profetie in de Bijbel stond. Dan is het wel extra moeilijk om zo'n lied te zingen. Als je dan in geloof uitspreekt, dit is de tijd van Ezechiël waar beenderen worden bekleed en je hebt geen flauw idee waar het over gaat, dan is dat een merkwaardige geloofsuitspraak. Maar goed, we zingen wel vaker boven onze stand, of niet soms. We zingen wel vaker grote dingen. Soms denk ik zelfs dat de dichters wel eens boven hun stand leefden als ze zulke mooie dingen opschreven. Maar het is erg mooi, we hebben dat in de afgelopen 3 keer al gezien. Dit is de 4e avond dat we spreken over die merkwaardige geloofsuitspraak. Dit is de tijd van. Om het met andere woorden te zeggen, dit is de tijd van de late regen. Waar Hosea 6, Joël 2 en Zacharia 10 over spreken. Je hebt de vroege regen gehad in de geschiedenis van Israël bij de uittocht uit Egypte. Een tijd van bijzondere werkzaamheid van de Heilige Geest, want daar spreekt die regen van. Denk aan de grote verlossing die God gaf, denk aan de wonderen en tekenen waarmee de uittocht gepaard ging en waarmee ze door de woestijn reisden. En zo belooft God ook een late regen in die 3 profetieën. Kort voordat Israël deel krijgt aan die geweldige beloften in het Messiaanse vrederijk dat staat te komen, waar we het straks verder over zullen hebben. Ik geloof dat we al die profetieën ook op ons mogen toepassen, want anders zouden we bij Ezechiël 37 alleen bij Israël moeten blijven stilstaan, want daar geldt die profetie letterlijk voor. Terwijl ik geloof dat ze ook wel degelijk een geestelijke betekenis voor ons heeft. Voor ons was de tijd van de vroege regen de tijd van de handelingen. En de tijd van de late regen is de tijd kort voor de wederkomst van Christus. Een bijzondere vervulling met de Heilige Geest. Een bijzondere tijd van grote prediking, massale prediking. Er zijn in de hele wereldgeschiedenis per dag nog nooit zoveel mensen tot geloof gekomen als vandaag de dag. Hoe somber de kerk er in Nederland ook mag uitzien, wereldwijd ziet het er gelukkig totaal anders uit. En het is ook nog nooit een tijd geweest van zoveel bijzondere manifestaties van de Heilige Geest. Het is de tijd van de late regen. Maar Ezechiël 37 werpt een heel bijzonder licht op de wijze waarop opwekkingen geestelijk in elkaar steken. Je kunt opwekkingen ook imiteren. Dat zullen we ook nog wel zien. Hier gaat het om een opwekking, een herleving, wat in feite hetzelfde is. Een revival, een revij, hoe je het ook noemen wilt. Door de werkzaamheid van de Heilige Geest. Laten we eerst eventjes, dat is toch het uitgangspunt, kijken hoe de geschiedenis betrekking heeft op Israël. Eigenlijk begint dat in Ezechiël 33. Na de verschillende profetieën over de verschillende volkeren, begint daar een heel nieuw gedeelte. In Ezechiël 33, in hoofdstuk 34 zien we hoe God zichzelf aankondigt als de goede herder van zijn volk, nadat hij de valse herders van Israël ontmaskerd heeft. In hoofdstuk 35 horen we van de wraak over Edom, wat staat voor al hun vijanden die hen ook dan zullen benauwen. Hoofdstuk 36 is het meest treffende hoofdstuk in het Oude Testament over wat we in het Nieuwe Testament noemen de wedergeboorte. Het is het hoofdstuk over de wedergeboorte. Want in hoofdstuk 36, daar zegt de Heere God in vers 26, een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Hier zinspeelt de Heer Jezus op als hij met Nicodemus spreekt over de wedergeboorte. Nicodemus is erg verbaasd als de Heer Jezus spreekt over een wedergeboren worden uit water en geest. En hij doet net of hij het niet begrijpt. En misschien begreep hij het ook echt wel niet. Maar dat is wel vreemd dat hij het niet zou hebben begrepen. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen hem: zijt gij de leraar in Israël en weet gij deze dingen niet? Want hij kon het weten. De Heer Jezus openbaart daar niet iets nieuws. De woorden die de Heer Jezus gebruikt kun je rechtstreeks in Ezechiël 36 terugvinden. Water, ik zal rein water op hen sprengen, zegt de Heer de God. Een beeld van het woord van God. Hier door de kracht van de geest, gezien in de reinigende werking van dat woord in de ziel van de mens. Een nieuwe geest, een nieuw hart. Zoals de Heer Jezus ook zegt in Johannes 3 tot Nicodemus, wat uit de geest geboren is, is geest. Met een kleine letter. Dat is die nieuwe geest. Maar hier komt ook de Heilige Geest in hen wonen, nadat ze wederom geboren zijn. Heel bijzonder. Maar Ezechiël 36 spreekt over de individuele reiniging die elke Israëliet moet ondergaan. Misschien was dat ook wel een van de misverstanden van Nicodemus. Hij dacht, ja, bekering, dat is voor de volkeren die nog moeten komen, waar wij, Israëlieten, wij zijn al bij God. En daarom zegt de Heer Jezus, nee, zelfs zulke knappe theologen als jij, Nicodemus, moeten wederom geboren worden. Als je niet geboren wordt uit water en geest, zul je ook jij het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. Je zult het niet eens zien, je zult het niet eens goed kunnen onderscheiden met al je theologische kennis. En daarom is dit hoofdstuk zo belangrijk. Elk mens kan slechts deel krijgen aan het koninkrijk Gods dankzij deze persoonlijke wedergeboorte. Maar in hoofdstuk 37 gaat het om het nationale en het collectieve geestelijke herstel van Israël. Dat is een ander gezichtspunt. God is er niet alleen op bedacht individuele mensen tot het heil te brengen, maar zoals Jacobus het zegt in Handelingen 15, God is er op bedacht een volk uit de volkeren te verzamelen. We zijn niet alleen individueel tot het heil gebracht, we zijn samen ook volk van God. En dat noemen we in nieuwtestamentische taal kerk van God, gemeente van God. En dat collectieve vinden we hier ook. Waarbij wij goed moeten begrijpen, dat geldt eigenlijk ook al voor 36, maar zeker in hoofdstuk 37, dat het hier gaat niet om de gewone bekering van een zondaar uit de wereld die het evangelie moet horen en daardoor tot herstel en daardoor tot wedergeboorte komt. En het gaat hier over het volk van God. Er is een grote verschil tussen bekering en herleving. Bij bekering is een mens van nature dood in misdaden en zonden. Hij wordt levend gemaakt. Zo beschrijft Efeze 2 en Kolosse 2 dat. Maar als het gaat om herstel, dan gaat het om het volk van God dat ingeslapen is. En in een staat van doodsheid is terechtgekomen. Daarom is het tot christenen dat Paulus zegt in Efeze 5... ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat wordt tot gelovigen gezegd. Gisteravond sprak ik ergens over de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Van wie we lezen dat ze op een bepaald moment toen de bruidegom uitbleef allen insliepen. Niet alleen die dwaze meisjes, ook de wijzen. Allen ingeslapen. Zo zien we ook als de glorieuze tijd van Mozes en nog Jozua eenmaal voorbij is, dan komt er een nieuwe generatie in het boek Richteren, dat deze wonderlijke tijd alleen nog maar van horen zeggen kent. In het boek Richteren zien wij de grote omslag. Daar komt de doodsheid al over Israël geslopen. En hoewel er oplevingen zijn geweest zoals in de dagen van Elia en Elisa, is er toch over grote delen van Israëls geschiedenis een geweldige doodsheid. Daarom is elke opwekking zoals in de dagen van Hiskia en de dagen van Josia is een echt herleven van mensen die geleefd hebben en ingeslapen zijn en wakker gemaakt moeten worden. Dat is dus niet hetzelfde als een bekering vanuit een toestand van goddeloosheid. Je kunt dit ook een bekering noemen, maar er is een verschil tussen een bekering van heidenen en een bekering van christenen. Misschien is dat laatste nog wel moeilijker. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat zal ik u wel vertellen. Het lijkt wel of het daar nog meer aan te pas moet komen van Gods geest om ze in beweging te krijgen. Vandaar die roepstem in Efeze 5. Ontwaak. En zo wordt de profeet Ezechiël opgeroepen om eerst eens de zaak in ogenschouw te nemen. Het begint zo mooi met die uitdrukking: de hand des Heren kwam op mij. Dat vindt u een aantal malen in dit boek. En het betekent zoveel, om het nieuwtestamentisch te zeggen, dat Ezechiël in geestvervoering kwam. In het Nieuwe Testament lees je dat van Paulus, Handelingen 22, van Petrus in Handelingen 10 en van Johannes ettelijke malen in het boek Openbaring op Patmos. Zij kwamen in geestvervoering en dan gaan zij visioenen zien. Dan beleven ze bijzondere dingen. Dan maakt de Heilige Geest hen door middel van gezichten bijzondere dingen duidelijk. Dat geldt in alle drie die gevallen, Paulus en Petrus en Johannes. Maar in het Oude Testament is dat precies hetzelfde. Hier heet het niet geestvervoering, maar de hand des Heren kwam over hem. Je zou bijna nieuwtestamentisch kunnen zeggen, een bijzondere werking van de Heilige Geest kwam over hem. Het gaat veel in dit gedeelte over de geest, dat zullen we nog wel zien. En hij voerde mij in de geest, lijkt me hier terecht met een kleine letter, maar je zou het ook met een hoofdletter kunnen zetten. In de geest, dat betekent dus niet stoffelijk, letterlijk. Bijna zoals Paulus zegt in 2 Korintiërs 12, of het in het lichaam was, weet ik niet, of het buiten het lichaam was, weet ik niet. Maar in een visioen wordt Ezechiël meegenomen en neergezet in een dal, in de geest. Een van die moeilijke punten dat je niet weet of er nou geest met een kleine of een hoofdletter moet staan. Ik zal u het nog meer vertellen, nou we toch maar over dat vertaalpunt het hebben. Het woord voor geest in het Hebreeuws, ruach, betekent oorspronkelijk een beweging van lucht. Dat betekent dus of adem of wind. In het Nieuwe Testament, bij het Griekse woord pneuma, heb je dat ook. Een pneumatische boor werkt op luchtdruk. Daar heb je die grondbetekenis van pneuma, lucht. Als de Heer Jezus aan Nicodemus duidelijk wil maken hoe de geest werkt, dan zegt hij, de pneuma waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die uit de pneuma geboren wordt. Nou, de eerste keer moet je wind vertalen en de tweede keer geest, daar is niks aan te doen. Maar wie het in het Grieks hoort, die hoort twee keer hetzelfde woord. Omdat dat woord nu eenmaal en wind en geest kan betekenen. En hier in Ezechiël 37 is het misschien wel het meest treffende voorbeeld in het Oude Testament waar de vertalers het heel zwaar hebben. Want als het over het waaien gaat, dan moet je eigenlijk vertalen wind. Het is de wind die gaat waaien, maar het is hetzelfde woord als voor geest. En als er staat dat er geen ruach in hen was, dan moet je vertalen, er was geen adem, geen levensgeest in hen. En aan het einde spreekt de Heer dan nog eens heel duidelijk heilige over de geest als heilige geest. En dat is voor het eerst wanneer de NBG-vertalers een hoofdletter durven te gebruiken. De NBV-vertalers hebben het makkelijk zich gemaakt, want die hebben overal een kleine letter gebruikt. Ook als het over de heilige geest gaat, scheelt weer een hoop problemen. Maar hier, dat moet u dus constant bedenken. Het gaat constant over die ene ruach. Die als een adem Gods is, als een wind die waait. Zoals wanneer met Pinkster in Handelingen 2 de Heilige Geest uitgestort wordt. En dan is het als een geweldige stormwind die door dat huis heen gaat. Zoals u in de NBV al op de eerste bladzijde kan lezen, wanneer daar staat en de Geest God zweefde over de wateren, dan staat er in de voetnoot of een wind van God. Een machtige wind betekent dat, een sterke wind die over die wateren woei. Constant zitten we met dat probleem. Maar in Psalmen en Job, de Statenvertaling dikwijls geest van de Heere zegt, daar zegt de NBG-vertaling de adem des Heeren. Dat is helemaal niet zo gek, soms staat er zelfs bij de adem van zijn neus. Ja, dan kun je moeilijk zeggen de geest van zijn neus, maar het is precies hetzelfde woord. Nou, hier hebben we dat probleem ook. Laten we de taalkunde nu terzijde laten. In de geest is Ezechiël in dat dal. En hij ziet dat dat dal vol beenderen ligt. Nou is hij blijkbaar een kenner van beenderen. Want je hebt verse beenderen, als ik het zo uitdrukken mag, van iemand die pas gestorven is en ontvleest is, maar ook beenderen die al heel lang aan de zon zijn blootgesteld, zijn uitgedroogd. Dat zijn dorre, ja tot zeer dorre beenderen. Hier gaat het over een geestelijke toestand die al heel lang aan de gang is. En de Heere laat hem daar aan alle kanten omheen lopen. Hij zegt, bekijk het maar eens goed. Neem het maar eens in je op. Er is zo'n treffend woord in Marcus 11, dat de Heer Jezus in Jeruzalem aankomt, vlak voor de lijdensgeschiedenis. En dan staat er dat hij in Jeruzalem rondliep en alles overzag. En dan trekt hij zich terug naar Betanië, alsof hij zeggen wil, hier kan ik niet overnachten. Hij overzag alles als een Ezechiël die rondom dat dal loopt en dat hele dal in ogenschouw neemt. En reken maar op dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem ook alleen maar het dorre doodsbeenderen heeft gezien. Dit is niet de Heer Jezus, dit is een profeet, een man Gods. En u en ik zijn geroepen om mannen en vrouwen Gods te zijn. Wat voor oordeel zouden wij moeten geven als we eens rondom dat dal van de Nederlandse christenheid zouden lopen? Daar zou uw eigen gemeente dan automatisch ook bij horen. Hoe ziet de toestand eruit? Natuurlijk niet zo zoals het hier staat. Zo zwart-wit. Alsof het alleen maar dorre doodsbeenderen zouden zijn. Zo is het natuurlijk niet, er is heel veel waarover we ons juist verblijden. Daarom zeggen we ook, dit is de tijd van Ezechiël waarin beenderen worden bekleed. En toch, Ik denk aan een plaats niet hier heel erg ver vandaan. Het was een dorp en in het midden van het dorp stond maar één kerk. Het merk van die kerk doet er nou helemaal niet toe. Hoewel u wel kan raden wat het was als er maar één kerk in dat dorp stond. In dat dorp ontstond een heel klein evangelische gemeente. Daar kwam een jonge enthousiaste prediker. En geleidelijk aan begon die gemeente te groeien. En u kunt wel raden waar de mensen vandaan kwamen. Dat waren geen mensen die uit deze boze wereld afkomstig waren, want dat dorp was zeer kerks. En je kunt je ook voorstellen dat de mensen in die kerk daar niet erg blij mee waren. Maar als je aan die mensen stuk voor stuk gevraagd zou hebben, en ik heb het sommigen van hen gevraagd, dus ik geef daar geen persoonlijk oordeel over. Ik zeg alleen maar wat die mensen zijn. Ze gingen daar weg omdat het voor hun beleving het dal van de dorre doodsbeenderen was. Geen leven. Zeer veel orthodoxie, maar voor de rest een volstrekte doodsheid. Dit is hun getuigenis, niet het mijne. Ik kan er niet over oordelen. Natuurlijk waren een heleboel mensen niet blij met die gemeente. En ik zeg het eerlijk bij, op zichzelf is het jammer als zulke dingen gebeuren. Dat men van de ene naar de andere loopt. Maar degene waar de mensen wegliepen, die moesten de hand in eigen boezem steken. Laten we eerlijk zijn. Ik over de gemeente waartoe ik behoor en u over de gemeente waartoe u behoort. Want God nodigt ons uit met deze profetie. Neem het goed in ogenschouw. Loop eromheen. Bekijk het aan alle kanten met de ogen van de Heer Jezus. Zoals hij alles in Jeruzalem in ogenschouw nam. En zich vervolgens terugtrok om in dat kleine Betanië bij goede vrienden te logeren. Maar niet daar. En dan staat hier dat de Heere God tot Ezechiël zegt, mensenkind. Dat is al bijzonder, hè? Want mensenkind is in het Hebreeuws Ben Adam. Wat ook in Psalm 8 staat. En daar vertalen we zoon des mensen. Ezechiël wordt heel vaak aangesproken als zoon des mensen in dit boek. Mensenkind staat er dan, maar het is dezelfde uitdrukking. En daarin is hij toch wel een type van de Heer Jezus. De profeet met een hoofdletter. Zoon des mensen. Kunnen deze beenderen herleven? Dat is zo'n gave vraag. Er zijn twee antwoorden denkbaar. Het ene antwoord is, oh nee heren. Natuurlijk niet. Als er nou nog verse beenderen waren die net dood waren, nou misschien dan nog. Zoals dat voor ons een makkelijker wonder lijkt om een kind dat net gestorven is, zoals het dochtertje van je Iris, om dat weer op te wekken dan iemand die al 4 dagen in het graf ligt, nietwaar? Dus het ene antwoord is onmogelijk dat zulke dorre doodsbeenderen, die allemaal kriskras door elkaar heen lagen ook nog eens een keer, niet netjes als skeletten bij elkaar, dat die ooit weer zouden herleven. Dat is het ene antwoord. Dat is het antwoord van het ongeloof. Het andere antwoord is, oh ja, Heer God, u bent machtig. U kunt dat zomaar. Daar hebben we alle vertrouwen in. Dat klinkt ook heel aardig, maar vaak is het niets anders dan overmoed. Want herleving, opwekking, daar komt nogal wat voor kijken. Als het zo makkelijk ging, waarom gebeurt het dan niet veel vaker? Waarom stuurde God dan die jonge prediker naar dat dorpje in plaats van in die kerk zelf een herleving tot stand te brengen? Ezechiël kiest voor het derde antwoord. Er is nog een derde mogelijkheid. Hij zegt, Heere, Heere, gij weet het. Hij zegt als het ware, ik wil mijn vingers er niet aan branden, Heere. U kunt het doen, dat geloof ik. Zoals ook heel veel mensen zeggen, ja natuurlijk, God zou het wel kunnen. He, als je vraagt, zou God die doden kunnen opwekken? Zou God die ziekte kunnen genezen? Ja, God kan dat wel. Maar in hun hart denken ze, maar hij doet het niet. Pas geleden hoorde ik het treffende verhaal van dat ziekenhuis in Mozambique. Waar een paar gelovige verpleegsters waren. Die het zo vreselijk vonden al die kleine kindertjes in dat ziekenhuis te zien sterven. Zo groot was die kindersterfte. En op een dag kreeg een van hen het zo machtig op de ziel gebonden, Maar toen er weer zo'n klein kindje gestorven was, ze dat kindje op de arm nam. En begon te lopen met dat kindje in dat ziekenhuis en buiten, urenlang, roepend en biddend. Zou dat kindje beter kunnen worden? De ongelovigen zeggen, nee, natuurlijk niet, dat kan toch niet. De overmoedigen onder ons zeggen, ja, God kan alles. Maar niemand van ons loopt met een babytje dat gestorven is urenlang rond. Dus wat heb je aan zo'n overmoedige uitspraak? Die vrouw had het geloof. En dat kindje kwam weer tot leven. Dat niet alleen. Een tweede kindje waarmee ze datzelfde deden kwam tot leven. En intussen heb ik gehoord, misschien zijn het er intussen al meer, zijn er 28 baby's in dat ziekenhuis in Mozambique. Die volgens de artsen doodverklaard waren tot leven gekomen. Zeg nou niet, ja, God kan alles natuurlijk. Maar we hebben daar het geloof niet voor. Heere, gij kunt alles. Ezechiël weet het gewoon niet. Aan de ene kant weet hij dat God machtig is. Maar zou God het ook doen? Zou God het ook willen? Weet u, ik vind het heel makkelijk om te geloven dat er elke dag 30.000 mensen tot geloof komen in Zuid-Amerika. Ik heb er totaal geen moeite mee om te geloven dat er elke dag 30.000 mensen tot geloof komen in Afrika. En bijna hetzelfde aantal elke dag in China. Maar als ze me ooit nog eens zouden vertellen dat er 30.000 mensen tot geloof zouden komen in West-Europa, elke dag, waarvan dus ook honderden, misschien wel duizend, alleen al in Nederland, elke dag. En ze zouden mij vragen, denk je dat dat ooit nog eens zou gebeuren? Dan wil ik niet zeggen, nee, dat bestaat niet. Want bij God is alles mogelijk. Ik wil ook niet in overmoed zeggen, oh ja, natuurlijk, dat geloof ik vast. Ik zeg maar net als Ezechiël, Heere, gij weet het. Maar in mijn hart weet ik dat hij het kan. Ik weet alleen niet of hij het zal doen. Of weet ik het wel? Want ik heb gezongen, dit is de tijd van Ezechiël, waar beenderen worden bekleed. Wat gebeurt er? Hij moet niet alleen maar toekijken, die profeet. God zegt tegen hem, profeteer over deze beenderen. De man Gods wordt erin betrokken. Nou, ik zal u één ding zeggen, als er ooit een opwekking in Nederland komt, en we hebben gezongen, dit is de tijd, dus dan kan het ook geen eeuwen duren, dan staat hij te komen, dan zal dat niet buiten mensen omgaan. Het is een soeverein werk van God. Ja, dat is volkomen waar, maar het is de helft van de waarheid. Zo'n opwekking zal ook beginnen met een aantal mannen en vrouwen Gods, die zich voor de Heere gaan verootmoedigen, hun zonde gaan belijden, de zonde van de Nederlandse kerk gaan belijden. En die machtig zullen worden aangegrepen door de geest van God. Merkwaardig is, ik zie allerlei pogingen daartoe. Ik zie een club hier, een vereniging daar, een werkgroep daar. Allemaal mensen die oproepen tot verontmoediging. Stichtingen hier. Ik kan er een heleboel opnoemen. En tot dusver heb ik gewoonlijk gedacht, maar dat kan ook aan mijn ongeloof liggen. Nee, dit is het niet. Dit is het niet. Dit is het niet. Dit is nog kunstmatig. En dat past zo goed bij wat er nu gaat gebeuren. Want wat God aankondigt is, als jij gaat profeteren, weet je wat er dan gebeurt? Dan zullen die beenderen gaan herleven. Dan komt er levensgeest weer in en dan zullen ze op hun voeten staan. Zo kondigt God het aan. Maar zo gebeurt het niet. Het gebeurt in twee fasen. En dat is zo merkwaardig. Het gebeurt in twee fasen. Nou moet je eens voorstellen dat u daarbij stond, net als Ezechiël. Je profeteert en je zegt tegen die beenderen, word weer levend. Hoe dat moet, heb je geen idee van. Maar je doet gehoorzaam wat God zegt. Profeteer. Dat betekent in dit geval, spreek het over die beenderen uit. In de naam van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, dat ze zullen herleven. En dan gaan je ogen zo groot worden als schoteltjes, want wat gebeurt dat? Wat gebeurt daar? Al die beenderen komen in beweging. Alle ribben gaan bij elkaar liggen. En de beenderen van de armen en de benen voegen zich daaraan vast. De schedelbeenderen voegen zich aaneen. Totdat ze keurig skelet bij skelet liggen. Eerste wonder. En dan komt daar vlees op. Er groeien spieren op die botten. En bloedvaten en zenuwen en ingewanden. En tenslotte komt er een mooie huid overheen. Je staat erbij te kijken en je gelooft je ogen niet. Dit is een wonder van God. En aan het einde van dat hele proces ligt dat hele dal vol lijken. Kunt u het zich voorstellen? Die uitgebleekte beenderen hebben zich aaneengevoegd. Er is vlees opgekomen en huid opgekomen. En daar ligt daar een heel dal vol lijken. Nou, u hebt zojuist een geweldig wonder aanschouwd. U staat er verbluft mee te kijken. En tegelijkertijd hebt u het gevoel, is dit het nu? Kunt u zich dat voorstellen? Is dit het nu? Zijn we eigenlijk één moer opgeschoten? Eerst waren het beenderen, nu zijn het lijken. Ja, het is een geweldig wonder. Maar u hebt het gevoel, dit is toch niet wat de Heere God bedoelde. En dan moet hij voor de tweede keer profeteren. Het lijkt een beetje op die blinde man die door de Heer Jezus genezen werd. En de Heer Jezus sprak genezing over hem uit. En toen zei hij, zie je al wat? En toen zei die man, ik zie de mensen als bomen wandelen. Het was nog maar half gelukt, zouden wij zeggen. En dan spreekt de Heer Jezus opnieuw over hem. En dan gaat die man helemaal weer goed zien. Zo'n tweetrapsraket hebben we hier ook. Er was herleving aangekondigd. Maar het gebeurt in twee fasen. Aan het einde van die eerste fase zijn de botten tot lijken geworden. Een reusachtig wonder. Maar in feite zijn we nog niks opgeschoten. Pas als voor de tweede keer, en dan is het ook de Heilige Geest die geroepen wordt. Als het voor de tweede keer gebeurt, ja, dat is heel bijzonder. Dan staat er in vers 9, profeteer tot de Geest. Daar staat er de eerste keer niet bij. Je zegt, Geest met een kleine letter, ja, wisten die arme vertalers toch ook niet wat ze moesten doen. Je had ook kunnen vertalen, profeteer tot de wind. Kom van de vier windstreken, zelfs dat staat gewoon, kom van de vier winden, de vier hoeken waar de winden vandaan komen. Kom van de vier roegot, o ruach, en blaas. Ja, ik zeg maar het Hebreeuwse woord, want je weet gewoon niet wat je vertalen moet. Maar eigenlijk gaat het hier over de Heilige Geest. Voorgesteld als een wind. Veel mensen zeggen, mag je eigenlijk wel bidden tot de Heilige Geest? Nou, ik ken er in het Nieuwe Testament geen enkel voorbeeld van. Nou, moet je uit het zwijgen van de schrift altijd voorzichtig zijn om daar nou dramatische conclusies uit te trekken. Er staat ook niet dat het niet mag. De Heilige Geest is wel God. Maar de Heilige Geest is, om zo te zeggen, in knechtsgestalte gekomen. Hij is er om de aandacht niet op zichzelf te vestigen, maar op de Heer Jezus Christus. Maar er is één tekst in de Bijbel waar staat, kom Heilige Geest, dat is hier. Dat is de enige keer. In de middeleeuwen ontstond er een prachtig lied dat nog steeds in de kerken gezongen wordt. Veni Creator Spiritus, kom Heilige Geest. Het gebed om de komst van de Geest. Niet in de zin van Handelingen 2, die uitstorting is eens en voor altijd geschied. Maar wel, vul ons opnieuw met de kracht van uw geest. Zoals zoveel liederen van opwekking dat zingen, we hebben er net een paar gezongen. Doorwaai dit huis, o geest, zingen we in een ander lied. Kom, Heilige Geest. De eerste keer was dat niet. De eerste keer was een wonder Gods, maar de geest kwam er nog niet aan te pas. En dan staat er, kom, Heilige Geest, zo geef ik het nu weer. En blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had, zegt vers 10. En de geest kwam in hen. Nou kun je ook vertalen. Adem kwam in hen. Lastig, hè? De ruach kwam in hen. Maar in een mens is dat de levensadem. Dat wil zeggen, ze begonnen te ademen. En ze sloegen de ogen op. En ze stonden op hun voeten. En dan staat er een geweldig groot leger. In die hoedanigheid stonden ze op. Het was niet een publiek dat braaf op hun stoelen zat om naar het woord te luisteren. Het was een leger tot de tanden bewapend. Een geestelijke legermacht. Wat betekenen deze dingen? Wat hebben ze ons te zeggen? Ik heb u al gezegd, er is vandaag heel wat geritsel. En met heel veel daarvan ben ik erg blij. Want het is als een wolkje, als eens mans hand. En wij moeten die kleine tekenen niet veronachtzamen. Maar het is hier een teken, het is daar een teken. Maar het is nog niet de grote beweging. Vaak zijn het ook groepen van mensen die heel welwillend zijn, maar slechts een klein deel van de christenen aanspreken. In mijn stad Utrecht, daar waren 4 voorgangers die het op hun hart hadden om de christenen van Utrecht bij elkaar te brengen. En ze vroegen wat ik ervan vond. En ik zei, maak nou niet 1 fout. Jullie zijn alle 4 afkomstig uit 1 beperkte sector van christelijk Utrecht. Als jullie het initiatief nemen, kun je alle predikanten uit de gevestigde kerken vermoedelijk vergeten, tenzij dat ze erg genadig zijn. Als je nou begint, begin dan met een team dat zo goed mogelijk de hele christenheid van Utrecht vertegenwoordigt. Anders zal men zeggen, zoals al zo vaak gebeurd is, oh, het komt uit die hoek, en dan doen de anderen dus niet mee. Nou, het was een mooi begin. De eerste avond waren er al 2000 mensen, dus we hopen dat dat verder gaat groeien. In mei hebben we de 2e bijeenkomst. Die broeders hebben dat goed aangepakt. Ze hebben maar meteen het stadion Galgenwaard afgehuurd. Dan kunnen we voorlopig nog doorgroeien, begrijp u wel. Van 2000 naar 40.000 of ik weet niet hoe we erin gaan. En dat was een prachtige avond. Maar zet het breed op. Laten we nou eens eindelijk loskomen van al dat sectarisch gedoe. Weet u, zo'n jaren 60, 70 herinner ik mij dat de grote leegloop in de kerken begon, die vandaag nog steeds doorgaan. PKN en RK samen verliezen per jaar in Nederland tussen de 80 en de 90.000 leden. Tussen de 80 en de 90.000. Als het zo doorgaat, dan hoef je niet een grote rekenwonder te zijn om uit te rekenen wanneer er geen één meer over is. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Er ontstaat natuurlijk een harde kern die wel blijft zitten. Maar dat is natuurlijk een gigantische leegloop. En toen dat begon in de jaren 60, 70, toen waren er allerlei kerken die begonnen met allerlei kunstgrepen om de jongeren vast te houden. Ze introduceerden gitaren en de piano. En daar heb ik op zichzelf niks tegen. Maar als het alleen maar van de buitenkant is, dan is er niks anders als window dressing, zoals ze dat noemen. De buitenkant veranderde wel, maar er veranderde niks aan de binnenkant. En men dacht op die manier de jeugd te kunnen vasthouden en de jeugd die bleef gewoon even hard weglopen. En die generatie die toen vertrokken is, die komt naar de mens gesproken ook nooit meer terug. Op een enkeling na. Ziet u, dat is nou wat ik bedoel met die eerste fase. We willen dolgraag een herleving van Gods kerk in Nederland. En u wilt dat ook, anders zat u hier vanavond niet. Tenzij dat u nou nieuwsgierig met een ander meegekomen bent. Maar anders zat u dat niet. Maar wat we ontzettend belangrijk moeten onderscheiden, dat is dat we niet willen wat er bij die eerste etappe gebeurt. We willen onszelf niks wijs maken. Het zit hem niet in het veranderen van de uiterlijke vormen. Net wel, ik weet heel goed dat veel christenen dat als een argument gebruiken om maar helemaal niks te veranderen. Dat zijn degenen die zeggen, het zit hem niet in de vorm. Nee, dat klopt. Maar ze veranderen de inhoud ook niet. Dus ze hebben ook geen recht van spreken. Maar anderen die alleen de vorm veranderen, daar vind je een schijn van nieuw leven. Maar als het niet een werk van de Heilige Geest naar de binnenkant is, dan verandert er nog niet veel. Dan worden de beenderen lijken. En dat ziet er veelbelovender uit dan al die losse, gebleekte, uitgedroogde botten. Maar het is nog steeds even doods. Daarom nogmaals, de eerste keer wordt niet over de geest gesproken, terwijl het toch een wonder van God was, hoor. Maar het tweede, dat is het werk van de geest. Lieve mensen, de Heilige Geest waar het hier over gaat, is de grote onbekende in de geschiedenis van de kerk. De grote onbekende. Ik hoor mensen soms na bijbellezingen die tegen mij zeggen, bij ons in de kerk wordt nooit gepreekt over de Heilige Geest. Ik zeg, wat? Nou ja, zeggen ze, behalve met Pinksteren, dan moet de dominee wel, maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Ik zou het de predikanten niet eens kwalijk nemen, want velen zouden niet weten wat ze over de Heilige Geest zouden moeten vertellen. Ik heb een boek bij me, ik zat er net nog even in te lezen, van Michael Green, I Believe in the Holy Spirit. En op de allereerste bladzijde van het boek zegt hij, het grootste deel van de christenheid, u kent Michael Green misschien wel van een aantal EO-programma's, hij schrijft, het grootste deel van de christenheid is nog steeds in de positie van die mensen in Handelingen 19, die discipelen, die door Johannes, die de doop van Johannes hadden ontvangen. En Paulus zegt tegen hen, want hij mist iets bij hen, hij mist iets. Het waren discipelen, en dat betekent altijd gelovige mensen in het boek Handelingen. Bovendien zegt Paulus, toen jullie tot geloof kwamen, dus ze waren gelovig, op een of andere manier waren het gelovige mensen, hoewel ze alleen maar wisten van de doop van Johannes. Maar hij miste iets van hen. En wat hij miste was het verschil tussen de eerste en de tweede etappe in Ezechiël 37. En Paulus zegt tegen hen, omdat hij dat zo schrijnend mist, hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Afgelopen zondag heb ik ergens gepreekt over de zalving met de Heilige Geest. En toen stelde ik dezelfde vraag aan de mensen. Hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Nou, reken maar op dat dat een bedreigende vraag is hoor. Stel eens voor dat ik, dat kan heel makkelijk, dat is een losse microfoon, ik kom zo naar beneden en ik loop door de rijen en ik wijs u één voor één aan en ik zou zeggen, hebt u eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Dan krijg ik drie antwoorden. Voor het gemak zal ik u in drie groepen onderverdelen. Sommigen van u zullen zeggen, ik weet niet eens zeker of ik wel tot geloof gekomen ben. Als je het mij eerlijk vraagt, dan weet ik niet of ik wel vrede met God heb. Ik weet niet eens of ik wel zeggen mag dat ik heilszekerheid heb. Wel, het is inderdaad mogelijk wederom geboren te zijn. Dat wil zeggen, je hebt je zonde voor God oprecht beleden. En je weet dat er maar één weg van behoudenis is, en dat geloof je ook. Je gelooft dat de Heer Jezus de ware verlosser en zaligmaker is. Maar je weet nog niet zeker of je dat op jezelf mag toepassen. Dan geloof ik ook, al geloof je dat misschien zelf niet, dat je wederom geboren bent en dat God dat werk ook gaat afmaken. Maar zoals je nu bent, ben je nog niet waar je wezen moet. Je hebt nog niet wat Efeze 1 vers 13 zegt, het evangelie van je behoudenis aangenomen. Je zit nog in die toestand van Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Je kent nog niet het antwoord van Romeinen 8. De geest, de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat is de eerste groep, die hebben de Heilige Geest zeker niet ontvangen. Want pas als ze tot volle geloofszekerheid komen, dan zegt Efeze 1 vers 13, zet God het stempel van de Heilige Geest op hen. Dat is groep 1. De tweede groep, die hebben wel geloofszekerheid. Ze mogen zeggen door genade, ik ben een kind van God. Dat betekent dat ze ook als theorie volgens de Bijbel weten dat dan de Heilige Geest in hen woont. Want als je de geest van Christus niet hebt, dan behoor je Christus niet toe, zegt Romeinen 8 vers 9. Toen je tot geloof kwam, ben je verzegeld met de Heilige Geest. Dus puur theoretisch weten die mensen dat de Heilige Geest in hen woont. Maar als ik hun vraag, wat weet je nou van de kracht van de Heilige Geest? Vertel me iets van die laatste paar dagen waar je dat aan gemerkt hebt, dat de Heilige Geest in je woont. Nou, dan worden zij verlegen en dan weten ze niet wat ze zeggen moeten. Dat is de tweede groep. Als ik hun vraag, heb je de Heilige Geest ontvangen? Dan komt er misschien aarzelend uit, ja, ik geloof het wel, want elke gelovige heeft de Heilige Geest. Maar ze kennen niet de kracht van de Geest. De Geest is wel in hen, maar die is nog nooit geactiveerd. De kracht van de Geest heeft zich nog nooit gemanifesteerd. En dan is er nog een derde groep, die niet alleen zekerheid van het geloof heeft, niet alleen de Geest inwonend heeft, maar ook de kracht van de Geest in het eigen leven kent. Nou, dat zijn eigenlijk drie groepen. We hebben hier twee etappes in Ezechiël 37, maar u ziet, er zijn verschillende geestelijke fasen te onderscheiden. En toen ik zondag erover prijkte, toen heb ik die eerste groep gevraagd om naar voren te komen. Dat is heel, ik zal het vanavond niet doen, maak u geen zorgen. Ik weet waar ik dat kan doen en ik weet waar ik het niet kan doen. Dat klinkt dan misschien niet zo aardig, maar ik weet het precies. Ik maak u niet aan het schrikken. En ik weet het ook omdat de Heilige Geest tegen me zegt waar ik het wel moet doen en waar ik het niet moet doen, want ik was in de gemeente vast niet van plan om het te doen. Er kwam een betrekkelijk kleine groep naar voren van mensen die niet wisten met zekerheid te kunnen zeggen door genade en geloof dat ze een kind van God waren. Dat was een vrouw die kwam pas 4 weken in die gemeente, midden uit de wereld, vanaf oudejaarsavond. En toen ik die oproep deed, zei haar dochtertje tegen haar, het was afgelopen zondagochtend, mama, dat is voor jou, ga naar voren. Wat heerlijk, hè? En ze ging naar voren. Ze heeft diezelfde ochtend vrede voor haar ziel gekregen, doordat ze de Heer Jezus leerde kennen, mocht weten dat hij ook haar verlosser was. En toen kwam de Heilige Geest op haar. Weet je, er zijn van die gemeenten waar de duif rondfladdert door het gebouw. Net als die duif die losgelaten werd uit de ark van Noach. Dan staat er, de duif vond geen plaats voor de hol van haar voet. Zoveel mensen met aangeraakte gewetens en die duif fladdert rond, maar die duif kan pas landen als er dat volle geloof is in wat God in zijn woord beloofd heeft. Als we onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Pas als je dat gelooft, dan ben je een gelovige. Hoe gek het ook klinkt, je kunt dus wederom geboren zijn als je je zonde oprecht beleden hebt, heb je namelijk die vergeving. Alleen je gelooft het nog niet. Meestal komt dat door de prediking waaraan je blootgesteld bent geweest. Die zijn wederom geboren, ze weten het zelf niet. Net zoals een baby ook niet weet dat hij leeft, dat gaat hij pas later begrijpen. Maar als ze tot geloofsovergave komen, ik zag het gebeuren bij wijze van spreken dan, hè. Bij die mensen die naar voren waren gekomen, hoe de duif landde op hun hoofd, net als bij de Heer Jezus. Maar die andere groep was veel groter. Dat waren de mensen over wie de geest nu moest gaan waaien. De geest was er. Zoals de geest ook aanwezig was in dit eerste werk. Maar dat waren de mensen die zeiden, ik weet eigenlijk nog weinig tot niets van de kracht van de geest in mijn leven. Wat heerlijk. Toen hebben voor die mensen gebeden. Dat het geweldige reservoir dat in hen is. Het zijn allemaal volgeladen accu's. Maar dat komt er niet uit. Ze weten ook vaak niet hoe. Dat heb ik toen geprobeerd uit te leggen. Dat zou nou een beetje vervoeren. Als u nou per se wil weten, wil ik er straks nog wel even over zeggen. Maar dan moet u het zelf vragen. Er was trouwens nog een derde groep. Er waren degenen die de kracht van de geest nog al kenden, maar nog niet wisten wat voor bediening ze hadden. Waarvoor ze die kracht moesten gebruiken. Het waren volle accu's, ze liepen over, ze merkten wat de kracht er was, maar ze wisten nog niet op welk apparaat ze die accu moesten aansluiten. Heb je ook veel christenen die nog niet weten wat hun bediening is in het Koninkrijk Gods, zodat ze ook niet weten waarvoor ze de kracht van die zalving moeten gebruiken. Ziet u, een christenheid in Nederland die tot leven komt, dat zijn niet alleen maar bekeerde mensen. Want dan kun je nog een hele doodse gemeente hebben, want als al die mensen bekeerd zijn en ze kennen de kracht van de geest niet, dan zijn het net kleine baby's. Ze leven, maar ze hebben geen kracht. Het minst of geringste zou zo'n baby kunnen doden. Zo kwetsbaar zijn ze. Dat is nog geen kracht. Sommige mensen kunnen niet verder denken dan de bekering. Oh, als we dat maar hadden, dan waren we. Nee hoor, dan begon het pas. Dan was je nog maar een baby in Christus. Want het eindresultaat van wat we hier hebben, zijn niet alleen maar levend gemaakte lichamen, maar is een leger gods. Dat is een leger gods. Ze moeten mij niet naar Afghanistan sturen hoor. Ik weet nog niet eens wat de voor- of de achterkant van een geweer is. De mensen die daarheen gaan, dat zijn mensen die tot de tanden bewapend zijn en geoefend zijn ten strijde. In Hooglied 3 lezen we over de bruiloftstoet van Salomo. Daar zijn 60 helden omheen, geoefend met het zwaard. Nou, je moet mij geen zwaard in de handen geven, want ik zou mezelf in mijn rug hakken. Hier is het eindresultaat. Een leger gods. Mensen in wie niet alleen de Heilige Geest woont, maar die de kracht van de geest Gods kennen in de geestelijke strijd. Daar zou veel meer over te zeggen zijn. Maar het is voldoende om tot de eindconclusie te komen, want de tijd snelt daarheen. En die eindconclusie is: lieve mensen, neem niet genoegen met minder. Ik ken zoveel christenen die, als ze eenmaal de volheid van de geest hebben leren kennen, tegen me zeggen: en nou ga ik nooit meer voor minder. Dat kan ik me voorstellen. Waarom zou je voor minder gaan als God zoveel te geven heeft? Dat was de hele teneur van mijn boekje Meer Geest in de Gemeente. Want als je eenmaal dat meerdere kent, dan ga je niet meer voor minder. Niet omdat dat mindere, dat wordt zo vaak geconcludeerd, minderwaardig zou zijn, of gepasseerd zou zijn, of geen betekenis meer zou hebben. Helemaal niet. Maar God heeft meer te geven. Wat God wil is een leger Gods. Niet met de wapenen van het vlees, zoals Paulus in 2 Korinthe schrijft, maar die de wapens van de geest kennen, die niet alleen de geest inwonend hebben, maar die de wapens van de geest kennen. Het in Efeze 6 bij de geestelijke wapenrusting spreekt Paulus over het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Maar het woord van God als een geestelijk wapen, geestelijk met een hoofdletter. Een wapen dat in de kracht van de geest wordt toegepast. En niet alleen maar theologisch wordt uitgelegd. Het woord gepaardgaande met de kracht van de geest. Dan theologiseren we niet alleen, maar dan profeteren wij. Zoals Ezechiël. En dan zeggen we: kom Heilige Geest. En dan komt de kracht van Gods geest, dan gaat mensen aanraken. Dan kan de duivel landen op sommigen van ons die nog geen zekerheid van het geloof hebben. En in anderen in wie de Heilige Geest al woont, maar de kracht nog niet kennen, gaat die kracht van de geest zich openbaren. In hun aanbidding. In het getuigenis dat ze geven om hen heen. In de toewijding jegens de Heer Jezus. Dan leggen ze alle corsetten van wetticisme en traditionalisme en ritualisme af. En dan staan ze werkelijk in de vrijheid. Waar de geest is, daar is vrijheid. 2 Korinthe 3 vers 17. En al die dingen komen dan openbaar. We nemen dan geen genoegen meer met die eerste etappe. Het wonder van de beenderen die lijken worden. We gaan niet meer voor minder. Want God heeft zoveel te geven. Als er maar de profetische geest is die durft te zeggen: kom Heilige Geest. Kom Heilige Geest en word vaardig over ons en raak ons aan. Mag ik het al vertellen, Jaap? We hebben het plan in het volgende seizoen dieper te gaan nadenken over het werk van de Heilige Geest. En we gaan het hele eiland uitnodigen. Als ze dan niet komen willen, moeten ze het zelf maar weten. Want het zou toch heerlijk zijn als de geest ging waaien op Overflakkee en we pakken Goeree er ook bij. Want het waren vroeger twee eilanden natuurlijk. Dat zou toch geweldig zijn. Kom Heilige Geest. Als er maar mensen gingen bidden op dit eiland. Mensen gingen bidden: kom Heilige Geest. Heel eenvoudig. Begin maar in mijn leven te waaien. Ruim maar alles op wat aan de weg zit. En maak me levend weer. Zoals psalmist zo vaak zegt, psalm 119. Dat was toch een levende ziel die psalmist. En hij zegt elke keer: maak mij levend door uw woord. Maak mij levend. De adem van God zal ons levend maken. Ik geloof dat dit de tijd van Elia is. Waarin de beenderen worden bekleed. We gaan het meemaken. God zij geprezen daarvoor. En hij zegende zijn woorden.